U luistert naar Let's Talk Elections, de debattenreeks van het Verbond van Belgische Ondernemingen, waarin 10 partijvoorzitters in gesprek gaan met CEO Pieter Timmermans en tal van experten. In de reeks Let's Talk Elections, die ook op ons YouTube-kanaal en op kanaal Z te zien is, zetten we 10 sociaal-economische thema's op de agenda. 10 thema's die onze welvaart zullen bepalen. We kijken richting Horizon 2030. Hoog tijd om de switch te maken naar een beter België.
Die automatische loonindex is vooral een feest voor de fiscus. Laten we dat niet vergeten. Met de loonwieg die wij hebben, we zijn wereldkampioen in lasten op arbeid. Als 10% die loon omhoog gaat, betekent dat de fiscus het grootste deel van dat geld in de kassa trekt. En die moet het ook onmiddellijk uitstrooien, want alle uitkeringen, pensioenen, alles volgt. Dus die overheidsuitgaven exploderen.
In deze podcast is Bart de Wever te gast, voorzitter van de N-VA. Bart Wever, van harte welkom. En uiteraard ook Pieter Timmermans, CEO van het VBO. Van harte welkom. Meneer De Wever, u bent, zoals ik net al zei, u bent burgemeester van Antwerpen en ook partijvoorzitter. 2024 wordt een bijzonder belangrijk jaar voor u. Hoe bereidt u zich daarop voor als een topsporter die toeleeft naar een WK of de Olympische Spelen?
Het is pijnlijk dat u dat aanhaalt, want mijn conditie ligt een beetje in de lappenmand door COVID en allerlei infecties en blessures. En het staat een beetje als beeld voor de politiek, waar het toch ook in het algemeen niet zo goed mee gaat. De tendensen zien er niet goed. Mensen zijn boos op de politiek, ze voelen zich in de steek gelaten, zowel sociaal-economisch als cultureel. En het zal moeilijk zijn om die tendensen te keren. We hebben nog 6 maanden om, denk ik, mensen te overtuigen om vooral een rationele stem uit te brengen. Dat zal de kunst zijn.
U ziet het somber in.
Ik zie het niet somber in. Ik denk dat dat realistisch is. Ik denk niet dat het onmogelijk is die tendens te keren. Ik denk met een goed centrum-rechts aanbod dat dat hier en der in Europa ook al wel echt gelukt is. En het is denk ik aan ons als N-VA om dat vooral vorm te geven. Vandaar de campagne die we hebben ingezet. Het moet over welvaart gaan. Laten we bij de basics beginnen. Welvaart is beginnen het einde van alles. Daar moeten we op focussen. Wie heeft daar de beste keuzes voor in huis? En daar zijn wij vol zelfvertrouwen dat wij de beste keuzes in huis hebben. We gaan die aan de man brengen.
En hoe bereidt het VBO zich voor op een verkiezingsjaar, meneer Timmermans?
We zijn er ongeveer een jaar geleden mee begonnen. Toen wij onze visie rond België 2030 hebben opgesteld, samen met de leden, de federaties en de ondernemers. En de vraag was toen heel simpel. Als we nu allemaal een keer zouden doen wat gemiddeld in de rest van Europa gebeurt, en we zouden dat op ons land toepassen, waar zouden we dan in 2030 kunnen staan? Dus met andere woorden, welke hefbomen moeten we extra aanspreken? Welke problemen moeten we extra aanpakken? En welke opportuniteiten zijn er? Maar ook welke troeven die we eventueel hebben, moeten we koesteren en misschien nog zelf versterken. En dan krijg je een zeer ruim debat gaande over competitiviteit, maar ook over circulaire economie, over energie, over administratieve vereenvoudiging en dergelijke meer. En dat hebben we samengebracht. En dat gaan we nu vanaf vandaag met de politieke partijen delen om aan onze leden, aan onze werkgevers de keuze te geven van kijk, voilà, elke politieke partij staat voor dit of voor dat in de campagne. En dus wij hebben er niet voor gekozen om één groot debat te voeren waar iedereen een paar minuten spreektijd heeft. Nee, we gaan ten gronde inhoudelijk met elke partij een debat voeren.
En zo zijn er 10 uitzendingen. En in deze uitzending bespreken we 3 thema's die van belang zijn voor het bedrijfsleven, maar ook maatschappelijke uitdagingen zijn. Het eerste thema wordt gekozen door de voorzitter, meneer De Wever, en de keuze viel op energie. Ja, meneer De Wever, er zijn veel prangende problemen die we kunnen bespreken vandaag, maar u kiest voor energie. Waarom?
Omdat wij, denk ik, een dure les geleerd hebben door de oorlog in Oekraïne. Meneer Poetin heeft ons iets geleerd en dat is dat buiten duurzaamheid, wat we allemaal ongelooflijk belangrijk vinden, en dat is ook terecht, zaken als strategische autonomie, bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid ook heel belangrijk zijn en dat je daar niet per verrassing mag laten nemen. Dat vergt een lange termijnvisie op energie. Dat heeft het aan dit land altijd ontbroken, een lange termijnvisie. Iets dat je volhoudt en bepaalde keuzes die je moet maken. En die zouden wij graag heel dringend maken. Het is 12:05, want als ik zie hoeveel energie we gaan nodig hebben, ook om de transitie naar duurzaamheid te maken, en je ziet hoeveel we zelf kunnen produceren en zullen kunnen produceren, dan hebben we een huizenhoog probleem. En dat is vooral een economisch probleem voor onze bedrijven. Meestal zeg ik sociaal-economisch, volg Duitsland, blijf weg van Frankrijk. Hier zeg ik het omgekeerde, volg Frankrijk en blijf weg van Duitsland, waar de industrie heel zware klappen krijgt. En dat is omdat ze zich met de broek op de knieën hebben laten zetten. Ja. En wij zijn in dat straatje gevolgd. En dat hadden we niet mogen doen.
Wel, om de N-VA-standpunten wat toe te lichten. U heeft Bert Wollands meegebracht. Hij is energiespecialist voor N-VA in de Kamer. Van harte welkom, meneer Wollands. Welke prioriteiten in energiebeleid schuift de N-VA naar voren voor de volgende legislatuur?
Wel, Francesca, voor de N-VA staat energie gelijk aan welvaart. En het hebben van voldoende energie aan de juiste prijs, ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat die welvaart bij die burgers en bedrijven kan blijven. En we hebben allemaal gezien wat die energieprijzencrisis betekent voor die burgers en bedrijven. En dan moet je natuurlijk als overheid wel op het appel zijn en ervoor zorgen dat je een lange termijn strategie kan uitrollen. En dat ontbreekt nu totaal. En dus vragen wij dat wij in een volgende regering absoluut die lange termijn strategie gaan uitrollen om ervoor te zorgen dat we dat ook kunnen waarmaken. We kiezen dan ook voor duurzame technologieën. We kijken naar hernieuwbare energie, maar ook vooral naar kernenergie om dat waar te maken. En die volgende regering moet dringend een programma uitrollen om ook effectief bijvoorbeeld kleine modulaire reactoren te gaan bouwen en die overal te gaan installeren, zodanig dat we absoluut die belofte kunnen blijven waarmaken. En we willen dat ook veel sneller doen dan dat de regering dat nu van plan is. Zij spreken over ergens halverwege tussen 2040 en 2045. Wij willen dat een heel stuk sneller. De eerste commercieel beschikbare reactoren op dat vlak zouden al vanaf 2028 op de markt komen. Ja, dan is er voor ons geen enkele reden om daar nog langer mee te wachten. En dat gaat ons die onafhankelijkheid geven. Dat gaat ervoor zorgen dat onze bedrijven en onze burgers kunnen rekenen op degelijke prijzen waar dat ze inderdaad mee verder kunnen, waar ze op kunnen bouwen en waar ze ook natuurlijk hun plannen op kunnen stoelen. Want laat ons eerlijk zijn, als je een overheid hebt die continu van gedacht wisselt, dan kan je daar eigenlijk als bedrijf helemaal niks mee. Wij willen dat de volgende regering die lange termijn strategie uitrolt en daar moeten die kleine modulaire reactoren absoluut zeer snel deel van uitmaken.
Hartelijk bedankt, meneer Wollands. Meneer Timmermans, we hebben het gehoord, hernieuwbare energie, daar moeten we op blijven inzetten, maar daarnaast ook ruimte laten voor kernenergie. Wat is uw standpunt daarover?
Wel, als ik naar de ondernemers luister en als we naar onze leden luisteren, dan stel ik vast dat naast concurrentiekracht, naast loonkosten, natuurlijk energiebevoorrading, energiezekerheid enorm belangrijk is. Men is daar heel erg ongerust over. En de oplossingen moeten op drie pijlers in onze ogen gebaseerd zijn. 1. Kernenergie en kleine modulaire installaties moeten absoluut zo snel als mogelijk kunnen gebouwd worden. 2. Alternatieve energievormen zullen we ook nodig hebben, maar het zal niet alleen met wind en zon zijn. Er zijn ook andere technieken, dus energie of technologische neutraliteit op dat vlak is belangrijk. En ten derde, ja, elke energie die we niet verbruiken is ook belangrijk. Want als we dat kunnen uitsparen, dus met andere woorden, isolatie van gebouwen en andere, zijn ook belangrijk. En dus als we op die drie pijlers kunnen inzetten, dan kunnen we, denk ik, een betaalbare energiebevoorrading voorzien. Dan kan er energiezekerheid komen. En hebben we ook oog voor eco-aspecten of CO2-neutraliteit. En dat vindt de ondernemerswereld belangrijk. Bevoorrading, prijs en milieuaspecten.
Maar u heeft het ook over de prijs. Kernenergie zou wel heel duur kunnen zijn. Zeker van nieuwe centrales.
Ja, maar die nieuwe SMR-centrales zijn inderdaad veelbelovend. Binnenkort in mijn hoedanigheid van bestuurder van de Antwerpse haven gaan wij een Canadese firma ontvangen die zeggen tegen 2028 hebben we dat operationeel op de markt. Ik ga daar kennis van nemen. Dan is natuurlijk de vraag, ja, wat is de investeringskost versus de termijn dat zo'n centrale zal produceren, de prijs per eenheid product en de zekerheid die je kan aanbieden, die je dan hebt. En dan denken wij dat kernenergie overal in de wereld in opmars is. Je stelt dat vast, die nucleaire productie neemt toe. Vanuit een dogmatisch geloof zeggen nee, de kernenergie moet uit de energiemix zonder eigenlijk te weten wat dat dan zal vervangen. Ja, dat lijkt de kortste weg niet alleen naar enorme prijsstijging, maar ook afhankelijkheid van leveranciers waar je niet zeker van bent. En daar staan we nu eigenlijk al vlak voor. De winter van 25, 26, 26, 27 zal erg afhankelijk zijn of men doel 4 en tranche 3 nog kan openhouden of terug kan openkrijgen tegen die tijd. En daarna gaat de grote leegte. We hebben nog 10 jaar dan die centrales. Als je ziet hoe de elektriciteitsverbruik toeneemt, ook omdat alles wordt geëlektrificeerd en men al droomt ook van die industrie, die op waterstof. En daar heb je dus enorme volumes aan elektriciteit voor nodig, hoe de behoefte stijgt en wat we zelf kunnen produceren. Ja, dan moet je niet veel van economie weten om dat te zeggen. Dat is de kortste weg naar gigantische prijsstijgingen en onzekerheid. Twee dingen die je kan missen als de pest.
Maar u heeft het over afhankelijkheid wat betreft de levering van uranium. Een groot stuk van dat uranium komt nog altijd uit Rusland.
Ja, maar er zijn voldoende uraniumleveranciers in de wereld, ook van zeer betrouwbare, met ons geallieerde landen. Dus dat, al die argumenten, ik ken ze allemaal uit het hoofd. Ik kan een heel glossarium van dogmatische tegenargumenten tegen kernenergie, maar er zijn eigenlijk weinigen die steek houden. Het is een soort van angstpsychose die men na Fukushima heeft aangeblazen, geheel onterecht in mijn ogen, waarop men irrationele beslissingen heeft gebaseerd, eerst in Duitsland, en dan moesten wij volgen. Men heeft dat in een wet gegoten in 2002, als ik me niet vergis, 2003, ik wil het kwijt zijn. En sindsdien zijn we nooit in gelukt om federale meerderheid te monteren om die wet af te schaffen. Nochtans denk ik dat ongeveer iedereen in die Kamer, uitgenomen misschien de Groenen, beseft dat we dat toch zullen moeten doen. En dat is net wat de collega aankaart. Dus als je geen lange termijnvisie, veroorzaak je een enorme onzekerheid.
Nu, er is al sterk geïnvesteerd in die energietransitie, in de hernieuwbare energie, ook in opslag en ook in transport van energie. Hoe kunnen we die inspanning toch nog versnellen?
Wij zullen moeten investeren in de komende jaren. Dat lijkt me evident op de verschillende componenten. Ook in de hernieuwbare, waar offshore wind uiteraard nog een belangrijke bron van energie kan zijn. Maar hernieuwbare heeft het nadeel dat ze natuurlijk niet 100% zeker is. Je bent van klimatologische omstandigheden afhankelijk. Nu al is Vlaanderen nummer 3 van Europa op vlak van fotovoltaïsche energie. Nummer 4 op vlak van wind onshore. Dus het is niet dat daar niks gebeurt. Maar met hernieuwbare alleen ga je er nooit komen. En dus zal je in de energiemix keuzes moeten maken en nu investeringen moeten maken. Wij zijn trouwens geografisch uitstekend gepositioneerd om de omslag naar de waterstof-economie te maken. Dit is, als je voorbij de huidige crisis kijkt, een enorme opportuniteit. Men zal die waterstof hier niet maken, die groene waterstof. Die zal elders in de wereld worden gemaakt, in Marokko, in Egypte, in Oman. Maar als die de Europese industrie moet gaan voeden, ja, dan zal die ergens aan land moeten komen. Ja, ik denk dat wij met de haven van Antwerpen en Brugge, de Port of Antwerp Bruges moet ik tegenwoordig zeggen, moet het toch een beetje gewoon worden, dat we in een uitstekende positie zitten om dat hier aan land te krijgen. Maar natuurlijk alle bijhorende energieintensieve industrie die erbij hoort, ook hier grassroots laten investeren. Dus daar zijn opportuniteiten als je voorbij de huidige crisis kijkt, maar dan moet je wel keuzes maken als overheid, keuzes op lange termijn en nu investeren.
Meneer Timmermans, gaat de transitie snel genoeg en hoe kunnen we dit eventueel nog versnellen?
Wij moeten vooral inzetten op een realistische transitie. Je kan altijd oproepen om sneller en sneller te gaan, maar de technologie zal ons daarbij toch wel de weg moeten wijzen. En inderdaad, als er op een bepaald moment noden zijn, dan gaat ook de technologische vooruitgang sneller gaan. Je hebt het gezien met de vaccins. Er komt een COVID-virus en plots binnen het jaar kan men een vaccin vinden. Dus ook op dit vlak zal dat gebeuren. U heeft waterstof genoemd, maar ik zou het ook wel eens willen hebben over e-fuels en biofuels. Waarom? We gaan al dat nodig hebben. Als je het verbruik of de noodzaak aan energie, aan elektriciteit die we gaan moeten opwekken, als je die bekijkt ten opzichte van wat we nu hebben, dan gaan we daar een tandje moeten bijsteken. En ik wil toch nog eens herhalen, er kan ook heel wat energie bespaard worden. Laat ons daar ook maar op inzetten in onze eigen infrastructuren, in onze gebouwen, isolatie en dergelijke meer, maar ook in processen, industriële processen, zal men ook wel vooruitgang boeken. Dus we hebben groei nodig, productieve groei. Dat zal de financieringsbron zijn. We hebben technologische evolutie nodig, innovatie nodig. Dat zal een vorm van financiering zijn van die transitie. En dan zullen we met z'n allen ook wel onze schouders daar moeten onderzetten. Dus we gaan ons gedrag wat moeten aanpassen. En de industrie is al heel erg mee bezig. En zal, en daar ben ik van overtuigd, zal ook zijn steentje daar verder toe bijdragen. Als ik kijk hoe men bijvoorbeeld naar circulaire economie kijkt vandaag. Hoeveel bedrijven daarmee bezig zijn. Dat is ook een vorm van de transitie voorbereiden. Het zal dus een en verhaal moeten zijn. En ik heb niet graag gezien of gelezen of gehoord wat er de voorbije maanden is gebeurd. Het ene ten opzichte van het andere. Of het ene is mogelijk en niet het andere. Nee, we zullen op alle terreinen, op alle vlakken, ons beste beentje moeten voorzetten.
Ja, en er moeten nog heel wat investeringen gebeuren, want die energietransitie die kost geld. Elia, maar ook de regionale distributienetbeheerders zoals Fluvius en Ores, die hebben al massale investeringen aangekondigd voor de komende jaren. Dat gaat over verschillende miljarden. Hoe gaan we dat financieren zonder de energiefactuur te laten stijgen, meneer De Wever?
Ja, daar denk ik dat de overheid in die energiefactuur uiteraard een belangrijke deel van de rekening voor zich neemt in heffingen en belastingen. De Vlaamse regering heeft de afgelopen jaren stelselmatig haar heffingen afgebouwd. Dat scheelt toch voor een gemiddeld gezien 200 euro dat daar aan Vlaamse heffingen is uitgegaan. Ja, dat creëert natuurlijk ruimte. En als je veel moet investeren, moet je financieel gezond zijn. Dat is een gouden regel. Dus daar zullen wij naar onze
grote... Dus hoor ik niet dat het onomkoombaar is dat mensen toch wel meer en ook bedrijven meer zullen moeten betalen?
Ja, ik heb net gezegd, als de overheid haar aandeel in de koek afbouwt, dan creëer je natuurlijk ruimte om toch te investeren zonder dat je dat dan per se bij de consument moet gaan halen. En ik denk dat dat de weg is die we de komende jaren zullen moeten bewandelen. Anders dan prijzen we onszelf uit de markt.
Ja,
maar dat vergt een grondige sanering van de overheidsfinanciën.
Maar dat legt ook wat meer druk op de begroting uiteraard.
Dat vergt een zeer grondige sanering van de overheidsfinanciën. En daar stel ik wel vast dat Vlaanderen dat gedaan heeft en nog altijd doet. En dus in staat is om haar heffingen af te bouwen uit de energiefactuur voor burgers en bedrijven. De federale overheid heeft die van haar een beetje verhoogd. Dat is niet de weg die je moet behandelen op het moment dat, zoals u zegt, in infrastructuur eigenlijk zeer veel zou geïnvesteerd moeten worden.
En wat is het standpunt van het VBO?
Wel, een deeltje ook wat meneer De Wever daar juist zegt. Ja, de overheid zal een deel van de inspanning moeten doen. Maar ik denk ook dat er een vorm van public-private partnership mogelijk is voor een aantal zaken. Als ik zie wat er bijvoorbeeld gebeurd is in het onderwijs waar men voor bepaalde infrastructuren heeft samengewerkt met de private sector, dan zal het ook, denk ik, doenbaar zijn voor bepaalde investeringen, voor bepaalde transities, een public-private partnership op te zetten waarbij de private sector ook mee kan participeren. Dat is niet voor alles mogelijk, dat weet ik ook wel. Maar men moet daar ook voor open durven staan. Dus met andere woorden, de middelen mobiliseren waar ze ook zijn. En dat zal ook een deeltje van de oplossing moeten zijn.
Tot slot nog één vraag over dat energiebeleid. Dat kunnen we niet loszien natuurlijk van het industrieel beleid. Zeker als we het in een context zien van de Verenigde Staten die met die Inflation Reduction Act miljarden investeert in duurzame industrie. De EU heeft daar een antwoord op geformuleerd. Wat kan ons land meer doen, beter doen om toekomstgerichte industrie alle groeikansen te geven?
Ik denk dat ons land vooral op Europees niveau moet pleiten tegen protectionisme en tegen overheidssteun. Al is het maar omdat wij niet de diepe zakken hebben die de Nederlanders hebben, die de Duitsers en die de Fransen hebben. Hè. En als dat de regel wordt van de Inflation Reduction Act, is een soort excuus om hier met geld te gaan smijten om investeerders aan te trekken, dan zullen wij daar de dupe van zijn. Ik denk dat de Amerikanen het slim gespeeld hebben. Zij zijn strategisch autonoom geworden op vlak van energieproductie, terwijl Europa zijn eigen primaire energieproductie heeft afgebouwd, afhankelijk is geworden van Rusland. We staan met de broek op de enkels. En zij treffen ons natuurlijk nu zeer hard door met een subsidielawine te werken om bedrijven aan te trekken en de duurzaamheid, waar wij hen altijd van beschuldigd hebben dat ze dat niet wilden, nu in een sneltreinvaart uit te rollen. Dat is een serieuze uitdaging. Europa moet daarop antwoorden, maar het antwoord kan niet zijn van de vrijhandel te stoppen, protectionisme in te voeren en overheidssteun te gaan invoeren. En daar ben ik wel heel bang voor, want ik zie het nu al gebeuren. Ik heb concrete dossiers, ik ga geen namen noemen, van investeringen die wij willen aantrekken. En waar men plotseling zegt, ja, maar in Frankrijk ligt men daar miljarden naast, of in Duitsland kunnen we gaan, daar worden miljarden naast gelegd. Dat, denk ik, is niet de weg die we willen bewandelen.
Is dat een bekommernis die je hoort bij bedrijven?
Ja, je moet maar de recente uitspraken van mevrouw Kadri zien van Solvay. Die zegt, ja, ik heb een investering in de Verenigde Staten en ik heb 179 miljoen euro steun en vanuit Europa nul. Dus dat is een gamechanger. Dat is een belangrijk gegeven waar je als industrie niet kan rondkijken. En zeker voor ons land met een open economie, een internationaal georiënteerde industrie en ondernemingen, is dat belangrijk om in doog te houden. Ten tweede, binnen Europa, als er nu één ding is wat we echt moeten vermijden binnen Europa, dat is dat we tegen elkaar nog gaan opboksen. En zoals u terecht zegt, ja, dat de diepste zakken het meeste geld op tafel kunnen leggen. Dat heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met uw eigen financiële toestand van uw eigen land. Weet u, in Denemarken, dat is de helft van de bevolking van België, kunnen zij in het kader van deze regeling, de Europese regeling dan, 3 tot 4 keer meer steun voorzien voor hun industrie dan dat wij kunnen doen. En dat is natuurlijk wel een factor van om mee rekening te houden.
Goed, dankjewel. Daar gaan we dit thema mee afronden. Want we gaan naar het tweede thema van vandaag en dat zijn de loonkosten.
Lees de 10 speerpunten van het VBO voor een beter België op horizon2030.be.
En intussen mag ik een nieuwe gast verwelkomen aan tafel. Christel Joris van ETAP Lighting. Van harte welkom. ETAP is een producent van verlichtingssystemen, levert ook verlichtingsdiensten. Hoe gaat het in uw sector vandaag?
Wel, als ik kijk naar de verlichtingssector, dan komt die uit hele boeiende, maar ook hele woelige jaren met de introductie van toch wel een disruptieve technologie, de LED-verlichting. Is er heel veel veranderd en dat brengt zijn spanning, maar ook zijn boeiende zaken mee. En dan daarna, eens die LED-verlichting dan toch wel een zekere maturiteit gekregen heeft, hebben we, maar dat hebben we gedeeld met alle andere sectoren. Hè. De COVID, de bijwerkingen van Oekraïne, de energieprijzen, de grondstofprijzen, de moeilijkheid om aan componenten te komen, ook als sector. Uh-huh. En ETAP als kleine speler, ja, wij delen het leed in zekere mate mee. Wij hebben in der tijd de strategische keuze gemaakt om in België actief te blijven. Wij ontwikkelen, wij produceren en wij verkopen in België, maar ook een beetje in Europa. Maar wij hebben die strategische keuze gemaakt en ik denk dat het er voor ons vooral op aankomt om nu de mogelijkheden daarvan uit te nutten. En die zijn nabijheid van klanten, maatwerk. En dat brengt ons dat wij kunnen of wij willen focussen op renovatie, op maatwerk voor onze klanten, maar ook circulaire verlichting, duurzaamheid. Dus ik denk dat wij zetten daar volop op in.
Ja,
en dat is ook heel boeiend.
Ja, jullie zetten in op export, maar zoals u net zei, er zijn heel wat activiteiten die hier in België nog altijd aanwezig zijn en wellicht zullen blijven. Daar wil u vooral op inzetten. Ja. Wat was de impact van de automatische loonindexering? Want we hebben het hier over de loonkosten.
Ja, inderdaad, loonkosten. Dan moet ik eerst kijken naar onze concurrenten. Onze echte concurrenten, dat zijn zeer grote internationale spelers. Die hebben meestal hun productie, maar ook hun ontwikkeling enzovoort, niet in België. Wij zijn eigenlijk wel volledig Belgian-based. Dus als wij die automatische loonindexering, als we daarmee geconfronteerd worden, voelen wij dat onmiddellijk.
Over hoeveel werknemers gaat het?
Wij zitten met een 350 mensen. Dat is dus een 350, waarvan 250 in België, ik rond af. En de mensen in het buitenland, dat is meestal sales en de ondersteuning voor de sales. Maar dus onze productie, onze ontwikkeling, dat is allemaal hier in België. En dat is een onmiddellijke rekening die wij daar gepresenteerd krijgen. Dat heeft een aantal effecten, buiten de kosten. Met de automatische loonindexering is ook de hele mogelijkheid om naar loonstijgingen te gaan, is volledig uitgenut. En dat maakt dat wij als bedrijf heel weinig marge hebben op maat van ons bedrijf en in functie van onze bedrijfsvisie en van onze strategie, onze mensen extra te verlonen en daarin mee te spelen. Dat kunnen wij in het buitenland wel. Maar dus in België ligt dat moeilijk. En een ander effect is dat onze buitenlandse medewerkers, die kijken soms met grote ogen naar België en zeggen dat is daar het aardsparadijs. Mm. Onze collega's die krijgen daar zomaar ineens 10% loonsverhoging. Dat is iets heel anders dan wij hier. En dat, terwijl dan in België bij heel veel medewerkers het gevoel is, waar blijft de loonsopslag? De loonindexering, ja, maar eigenlijk hebben we niks gekregen. Dus dat geeft toch wel, ja, dat zijn moeilijke dingen om mee om te gaan.
Nu, het VBO pleit in zijn verkiezingsmemorandum voor het afschaffen van die automatische loonindexering. Waarom?
Wel, als je naar het verleden kijkt, dan zijn er voor mij twee grote vaststellingen die je moet maken. Ten eerste, als wij indexeren, dan indexeren wij altijd aan een hoger percentage en sneller dan in de buurlanden. Dus hoger en sneller, dat maakt dat we automatisch een loonkostenhandicap oplopen. En ten tweede, om de 10 tot 15 jaar is er een overheidsingreep nodig om die ontsporing weer weg te werken. En dat zorgt altijd voor onnoemelijk veel miserie, onnoemelijk veel actie en stakingen. Maar het is absoluut nodig. Want de keerzijde van de medaille is dat mensen hun job verliezen en daardoor aan koopkracht gaan verliezen. Dus als je dat weet, en als je ziet ook wat er in de buurlanden, we zijn het enige land waar we zo'n systeem hebben, als je ziet wat er in de buurlanden bestaat, en als je weet dat wij dan een zeer open economie zijn, die leeft van import en export, ja, dan moet je toch tot het besef komen dat we daar iets moeten aan veranderen. En dus, wat hebben we dan gedaan als oplossing? Wij behouden de automatische indexering en we gaan daar een loonnorm. We houden een minimum en we zetten daar een maximum. Nu, door de loop der jaren is dat minimum en dat maximum ongeveer hetzelfde geworden. Heel anekdotisch voorbeeldje. Een 3-4 jaar geleden, op dezelfde dag als wij hier een nationale staking hebben omdat 3,9% inflatie plus 0,3% daarbovenop 4,2% niet kon. Op diezelfde dag, dat was echt anekdotisch om dat te zien, kondigt men in Duitsland een akkoord aan van 3,8%. Met een smile van iedereen rond de tafel. Ja? Dus dat geeft dus aan wat u daar juist komt te zeggen. Dat is dat die indexmassa geen enkele waarde meer heeft. Maar het wel onmogelijk maakt om nog gedifferentieerd te kunnen verlonen of een meritebeloningssysteem in te voeren. Het is voor iedereen hetzelfde. En dus onze pleidooi is, schaf die automatische indexering af. Schaf die loonnorm ook af. En laat aan sectoren toe om op basis van de situatie waar zij zitten, waarin zij zitten, afspraken te maken. Ja? En ook een vorm van opting-out mogelijk te maken. Ik heb een situatie meegemaakt waar...
En dat betekent?
Ja, dat betekent dat je zegt, in bepaalde situaties kan ik eventueel dat akkoord niet toepassen. Allee, concrete situatie. Er was COVID. Een bedrijf was 9 maanden gesloten. En op 1 oktober mag men opnieuw beginnen te produceren. En het eerste wat het sociaal secretariaat aan dat bedrijf zei, weet je wat? In de maand oktober is er een indexering. Het loon van uw personeel gaat allemaal omhoog. Je hebt 9 maanden niks geproduceerd. Je hebt niet kunnen functioneren. En toch moet je dat dus doen. Wel, dat zijn situaties die je aan een ondernemer natuurlijk niet kan uitleggen.
En opting out, dan kan je voorleggen.
Dan kan je zeggen, kijk, onder bepaalde omstandigheden. Ja, in deze situatie gaat het nu eenmaal niet. Geef ons toch wat respijt. Laat dat bedrijf toch geef marge, laat het bedrijf toch overleven. En dat, met andere woorden, het cruciale element hier is niet zozeer van dat de lonen stijgen en een vorm van koopkracht behoud, dat dat nagestreefd wordt, maar dat dat op een flexibele manier kan gebeuren, de conjunctuurcurve wat meer volgend en niet zoals we vandaag kennen, hoger indexeren en sneller indexeren. Oh. Want dan krijg je altijd de weerbots, een paar maanden later of een paar jaar later, dat je een concurrentiecrisis hebt.
Dus het VBO pleit voor de afschaffing van de automatische loonindexering. Wat zegt de N-VA? Afschaffing of een aanpassing?
Ja, dat moet grondig in hervormd worden, al ziens. We zijn de enige die dat systeem hebben. Dat kan dan zijn dat je slimmer bent dan de rest van de wereld.
Zo zijn er nog maar Galileo,
ja, Luxemburg heeft het ook nog over de rest. Laten we zeggen, alle onze directe handelspartners hebben het niet. Het kan dan zijn dat je slimmer bent dan al de rest. Soms gebeurt dat. Galileo die had iets gezien dat de rest van de wereld niet had gezien en de rest moest toegeven. Maar meestal betekent dat het omgekeerde. Die automatische loonindex is vooral een feest voor de fiscus. Laten we dat niet vergeten. Met de loonwieg die wij hebben, we zijn wereldkampioen in lasten op arbeid. Als 10% die loon omhoog gaat, betekent dat de fiscus het grootste deel van dat geld in de kassa trekt. En die moet het ook onmiddellijk uitstrooien, want alle uitkeringen, pensioenen, alles volgt. Dus die overheidsuitgaven exploderen. Ik kan van de Zweedse regering misschien veel slechte dingen zeggen, maar dat had ze toch goed aangepakt met een indexsprong, de wet van 96 hervormd, en dan een taxshift om toch meer koopkracht te geven aan mensen en de bedrijven ademruimte, hadden we onze competitiviteit hersteld ten opzichte van onze directe buurlanden. Als ik zie wat er sindsdien is gebeurd, dan zie je terug weer die ontsporing. Net wat u zegt, we betalen nu 43,5 euro gemiddeld voor een uurloon. Het Europese gemiddelde is 30,5 euro, maar onze directe buren die zitten rond de 40. En in Duitsland net onder de 40. Dan heb je dus een probleem, want wat u zegt klopt. Nu schrijven alle linkse kranten en linkse economen, kijk eens het Belgisch model, we doen het beter dan onze buurlanden. Hè? Want op de pof kan je nog een tijdje naeilen. Dan komen de herstructureringen en dan zal je zien wat je ziet. En dat is elke keer zo. Je ziet dat elke keer die slechte film terug voor je ogen afdraaien. En ik vrees dat u gelijk heeft, dat we daar niet meer ver van staan. Als je een beetje contact hebt met de ondernemerswereld, dan hoor je overal hetzelfde, maar nergens optimisme. Overal hetzelfde. Men is zich aan het voorbereiden op heel slechte tijden. En als je vandaag moet herstructureren, waar ga je dat dan doen? Wat dat je kosten? Het hoogste zijn. Waar ga je investeren? Waar het economisch het beste zijn. Dat is niet hier op dit moment. En dus hebben wij een enorm probleem. En dat moet aangepakt worden. Ja. En dat begint met eerlijk te zeggen dat die automatische index de koopkracht van de mensen niet beschermt. Men had op het moment dat het naar 10% ging, onmiddellijk moeten zeggen, we gaan die index netto geven. Netto. Dan is de koopkracht van de mensen beschermd, maar gaat automatisch de overheid verplicht worden om een enorme sanering door te voeren.
Maar meneer Timmermans, stel dat de automatische loonindexering wordt afgeschaft, dan wordt die loonvorming naar het sociaal overleg overgeheveld. Zonder ingrijpen van de overheid. Zijn we dan zeker dat we effectief tot een compromis gaan komen? Want als we kijken naar het traject van de voorbije jaren van de groep van 10, het loopt moeizaam.
Het loopt zeer moeizaam. In een moment van crisis is het altijd moeizaam. Ik heb nooit geweten dat in zware crisismomenten de sociale partners op in eentje alles gaan oplossen.
Maar vakbonden zullen vragen, we willen een loonverhoging en de bedrijven zullen zeggen, of de vertegenwoordigers zullen zeggen, er is geen ruimte.
Ja, maar laat me even mijn redenering afmaken. Dan kom je in een situatie dat overheid en sociale partners samen moeten naar een oplossing zoeken. Want samen betekent ook dat je op dat moment een stukje sociale rust in ondernemingen kan brengen. Dat is voor ons ook belangrijk. En dus moet je rond die index ofwel moet je hem afschaffen. Dat is onze first best solution. Dat zie je in alle landen. En dat geeft dus aan het overleg ook weer inhoud. Dan weet men wat men afspreekt. Dan weet men waarvoor men gaat. Dan neemt men zijn verantwoordelijkheid. En dan zal men, zoals ik vaak hoor van vakbonden, zeggen, ja, maar wij nemen onze verantwoordelijkheid. En als het niet gaat, zal het niet gaan. Maar als het echt niet gaat, dan moet je het ook durven zeggen. Dus ik ben ervan overtuigd. Als je de index, dat automatisme eruit haalt, dan zal het overleg, dan komt het overleg ten goede. In Nederland heeft men de automatische index afgeschaft in 1982. Na de vorige grote oliecrisis. Zijn ze daar slechter af? Hebben ze daar geen loonsverhogingen? Nee. Maar loonsverhogingen die rekening houden met de situatie, de economische situatie van het moment. En hier is dat iets wat autonoom bestaat, of dat nu goed gaat of dat het nu slecht gaat. Het zal automatisch gebeuren. Een automatisme is nooit een goede drijver in het sociaal overleg.
Mevrouw Joris, zolang dat die afschaffing er nog niet is, wat zijn uw voorstellen om die loonkost toch binnen de perken te houden?
Wel, de automatische indexering en de loonnorm die houden elkaar in evenwicht. Maar ze afschaffen helemaal, ik denk, dat is de moonshot. De beide afschaffen is moonshot. En zou, denk ik ook wel, een nieuwe inhoud kunnen geven aan dat overleg. Een overleg dat op nationaal niveau kan gevoegd worden, maar hopelijk ook op sectorniveau en misschien ook wel meer naar de bedrijven toegetrokken worden. Of men ineens moet gaan voor een complete afschaffing, dan wel voor toch wel fundamentele hervormingen. Daar denk ik dat er nog een aantal andere mogelijkheden zijn. En wat ik ook nog wou zeggen is van het hoera roepen over onze situatie in België. Dat verwondert mij ook wel als we kijken naar ook de cijfers die bijvoorbeeld Agoria heeft gepresenteerd en waar voor het eerst in jaren er banenverlies is. Dat zijn belangrijke signalen om te zeggen wat volgt er nog. Dus ik denk we mogen geen hoera roepen en we moeten afschaffen, dan wel fundamenteel hervormen. En ik denk dat er bij het hervormen mogelijkheden zijn om tegelijkertijd toch ook wel de koopkracht, die een belangrijke bekommernis is van iedereen, om die koopkracht te beschermen. Een van de mogelijkheden zou zijn, we toppen de automatische indexatie af tot op een bepaald niveau. Dat wil zeggen dat voor iedereen een eerste pakket van loon geïndexeerd wordt, koopkracht beschermd, maar dat er voor de hogere lonen geen aanpassing meer wordt. Ik vind, naast het feit dat automatische indexatie een hoge kost betekent voor bedrijven, ik vind dat ook een maatregel die de ongelijkheid vergroot. Want ongeacht of je weinig verdient of veel, 10%.
Ja.
Dus het afkappen van die automatische indexering op een bepaald niveau lijkt mij al een belangrijke eerste stap. Met garantie van de koopkracht. Een andere mogelijkheid die ik dan daar graag naast zou leggen, dat is het plafonneren van de bijdrage die medewerkers en werkgevers moeten betalen aan de sociale zekerheid, op sociale lasten. En dat is in zekere mate een compenserende maatregel. Dat wil zeggen dat nu betalen wij allemaal op 100% van onze bruto vergoeding. Als medewerker betaalt je de lasten en als werkgever betaalt je ook die lasten op die 100% bruto vergoeding. Zet daar opnieuw een kap in. Dat wil zeggen dat medewerkers sneller meer loon zullen krijgen voor het werk dat ze doen. En dat is toch erg belangrijk, dat zegt iedereen ook. Hè. Daar is niemand tegen, meer loon voor werken. En het andere is dat voor bedrijven onmiddellijk ook een aantal zaken mogelijk worden, zonder dat het voor hen een meerkost betekent. Dus ik vind die combinatie van die twee een interessante piste om nog wel te volgen. Maar
En is dit bespreekbaar aan Franstalige zijde eventueel, denk
je? Ja, nee, natuurlijk niet. Dat is het eeuwige probleem. Hè. Ik geloof er ook niet meer in. Ik geloof niet meer in die unitaire loonvorming. Excuus, de groep van 10 mag van mij verdwijnen. Op sectorniveau, bedrijfsniveau, all-in akkoorden. En ik geloof ook niet meer in het federale niveau om tot fundamentele hervormingen te komen. Daar wil ik heel duidelijk in zijn. Ik ondersteun wel, en ik denk dat er in Vlaanderen de ruimte is, om dit soort hervormingen te doen. Om uw punt te ondersteunen, de Vivaldi-regering heeft zelf een expertencommissie koopkracht bijeengeroepen om te kijken wat zijn nu eens de gevolgen van ons beleid. Op de 10 decielen, 2 decielen, onderste decielen, laagste inkomens, zijn passieve mensen, die zijn het meeste netto vooruit gegaan. Mensen die niet werken, die krijgen de index op de uitkeringen en dankzij de PS zijn die uitkeringen ook nog eens verhoogd. Die zijn netto vooruit gegaan. Wie is er ook vooruit gegaan? Het hoogste deciel. Dankzij de index, 2% op een hoog loon. Ik heb een hoog loon, dat is heel veel. Ik ben netto rijker geworden. Ik had het eigenlijk niet nodig. Ik had gerust kunnen wachten. Ik had gerust een deel van de crisis kunnen betalen en wachten tot mijn loon kon aangepast worden. Wie heeft er netto verloren? Deciel 3 en 4. En dat zijn de mensen die voor een laag loon gaan werken. Die hebben netto koopkracht verloren. Wat men ook mogen beweren over die index. Verloren. Want zij betalen via hun belastingen alle sociale maatregelen voor de decielen daaronder. En zij hebben maar 2% op een bescheiden loon. En zij zijn achteruit gegaan. En dat is nu net wat je niet moet doen. Want dat is de groep die onmiddellijk in consumptie, die hebben geen grote spaarreserves, die onmiddellijk gaan beknibbelen en die dan de crisis aanwakken. Die moet je extra helpen. Al is het met eenmalige maatregelen of bonussen die je kan geven. Die koopkracht moet je eerst en foremost beschermen. Al de rest van de deciel 6 tot 10, die kunnen gerust een beetje wachten tot het aangepast kan worden. En ik denk dat dat de betere maatregel is, de koopkracht van iedereen te vrijwaren en een stuk te solidariseren in tijden van crisis.
Vandaar dat wij ook voorstellen dat loonnorm en automatische indexering parallel moeten verdwijnen. Dan heb je wat meer vrijheid in loononderhandeling op sector en of bedrijfsniveau. En dan heb je een veel gezondere situatie.
Oké, we gaan het hierbij moeten laten. Christel Joris, dank je wel voor uw bijdrage. Dank je wel. En wij gaan verder met het derde thema.
Samen voor een beter België, lees de 10 speerpunten van het VBO op horizon2030.be.
Het derde en laatste thema voor vandaag is fiscaliteit. Vooraleer we de discussie opstarten, krijgen we eerst een korte toelichting van Rodolphe de Pierrepont. Hij is executive manager van het competentiecentrum Fiscaliteit en Investeringen van het VBO. Binnen de OESO-landen behoort België tot de koplopers in belastingdruk, voor zowel ondernemingen als voor loontrekkenden. En dat is een nadeel voor een open economie als België. Meneer de Pierrepont, van harte welkom. Kan u de problematiek wat kaderen van ons?
Wel, niet enkel de OESO, maar ook het Internationaal Monetair Fonds en de Hoge Raad voor Financiën komen tot de vaststelling dat zich hier een groot probleem stelt. Nergens anders is de druk op kapitaal en arbeid zo hoog. Gecombineerd met complex en veranderlijke wetgeving creëert dat onzekerheid voor bedrijven. Sterker nog, de fiscale druk dwingt bedrijven om noodzakelijk investeringen uit te stellen of zelfs te schrappen en aanwervingen te beperken. Voor het stimuleren van investeringen en werkgelegenheid is een beter belastingssysteem essentieel. Beter betekent dan ook stabieler, eenvoudiger en beter voorspelbaar. Immers, bedrijven houden bij hun investerings- en aanwervingskeuzes niet alleen rekening met de fiscale realiteit in België, maar ook met de situatie in andere landen. Tegelijk kan de vennootschapsbelasting nog een stuk competitiever. Daarom stellen we voor om het tarief van 20% dat van toepassing is op de eerste 100.000 euro geleidelijk uit te breiden naar 200.000 euro voor alle ondernemingen. Daarnaast moeten we arbeid aantrekkelijker maken en lonender maken door fiscaal en parafiscale druk op arbeid te verminderen. Wij pleiten alvast voor een radicale hervorming van de belastingschalen van de personenbelasting. De laagste belastingschijven moeten breder worden en het tarief van 40% zou moeten dalen naar 35%. Bottom line, mag de totaal fiscaal en parafiscale druk op inkomen nooit hoger zijn dan 50%.
Oké, van harte bedankt. Ja, we hoorden het. Het VBO dat pleit voor een grote fiscale hervorming voor zowel de personenbelasting als voor bedrijven. Laten we beginnen met de vennootschapsbelasting. We hebben net gehoord het verlagen verder van de belastingvoet, 20%, optrekken van 100.000 euro naar 200.000 euro voor alle bedrijven. Wat nog meer?
Wel, tijdens de vorige regering is men gegaan van 33% naar 25%. Daarmee zitten we in de Europese middenmoot. We zien dat er weer wat beweging is hier en daar in landen. Daarom dat we denken dat we nu een stap moeten verder zetten richting 20%. Niet radicaal, niet voor iedereen en niet voor alle bedrijven, maar op een bepaald deel van de winst die gemaakt wordt. Zoals daar juist werd aangegeven, de eerste 100.000, de eerste 200.000, omdat wat...
Maar wel voor alle bedrijven hebben
we dat. Ja, voor alle bedrijven. Ja, nu is dat enkel voor hele kleine ondernemingen, maar dat voor alle bedrijven. In 2014 bracht de vennootschapsbelasting om en bij de, ik denk, 14, 15 miljard euro op. Vandaag de dag zitten we aan 17, 18 miljard euro. Dus ondanks het feit dat we nog een crisis hebben gehad in 2021, coronacrisis en andere. Dus ja, het is mogelijk. En het is ook een belangrijk signaal. Het is een signaal ook naar investeerders toe dat we hier investeringen kunnen aantrekken. Want weet u, als buitenlandse ondernemingen naar investeringsplannen kijken, dan nemen ze een aantal parameters. Als ze daar dan zien staan, tarief, vennootschapsbelasting 25% en in andere landen is het 20 of 21 of zoiets, dan denk ik dat dat een determinerende factor is. Dus ja, geen massale operatie zoals sommigen het zullen voorstellen van massaal ingreep in de begroting van de overheid. Nee, gericht, doelgericht, maar wel met een duidelijk signaal naar investeerders toe dat we een competitieve vennootschapsbelasting wensen in dit land.
De beste belastingen zijn die met een laag basistarief, eenvoudige belastingen, hoge opbrengsten. Dus in de vennootschapsbelasting zijn we naar 25 gegaan met de vorige regering. 20, denk ik, is een mooi perspectief. Maar eerlijkheid gebiedt dat te zeggen dat de volgende regering zal starten in archi-slechte omstandigheden wat de publieke financiën betreft. En dus nu beloven dat er heel veel ruimte zal zijn om op korte termijn grote maatregelen te nemen. Ik weet niet of dat waar is. Ik denk dat we wel even door een moeilijke periode van overheidssanering zullen moeten gaan vooraleer aan die kraan zal kunnen worden gedraaid. Ik denk wel dat een aantal punctuele hervormingen rond de vennootschapsbelasting mogelijk zijn. Bijvoorbeeld dat het terug een belasting wordt op winst. Dat is het vandaag niet. Hè. Het is een belasting op niet aftrekbare kosten. Het kan perfect zijn dat je 0 euro winst hebt en toch vennootschapsbelasting moet betalen omdat een aantal dingen uitgesloten zijn van aftrek. En ik denk dat dat voor veel bedrijven al iets zou kunnen betekenen. Maar naar de 20% gaan, dat lijkt me inderdaad voor onze competitiviteit een hele goede zaak, als we dat zouden kunnen doen, ja.
Ja.
Maar of dat je dat binnen dit en 2 jaar moet verwachten, dat durf ik mijn hand niet voor in te
steken. Ons perspectief is 2030. België klaarmaken voor de Europese vergelijking. Dus we moeten daar een traject toe uitzetten. We moeten daar perspectief bieden. Omdat we inderdaad ook onze investeringsattractiviteit, onze attractiviteit voor investeringen moeten kunnen behouden.
Ja, maar we hebben net al gesproken over een level playing field. Zeker binnen Europa gaan we niet te hard concurreren tegen elkaar. Wij gaan net iets onder
Dit is niet.
We hebben nog marge, hoor, vooraleer dat we beginnen onderbieden.
Inderdaad, als je ons vergelijkt op de Europese kaart, zitten we in het gemiddelde, maar langs de bovenzijde, om het diplomatisch uit te drukken. Vandaar dat wij dat moeten nastreven, dat perspectief moeten bieden aan de onderneming, dat we in die richting gaan evolueren. Ons signaal is voornamelijk eentje, ga niet in de andere richting. Als ik zie hoe dat sommigen daaraan denken om overal extra 3% punten bij te doen en juist in de andere richting te gaan, dan is dit een signaal vanuit de ondernemerswereld. Doe dat dus niet. Bied een perspectief in de andere richting.
Nu, ik heb net al gehoord dat er niet zoveel budgettaire ruimte is om de belastingen te verlagen, maar ook voor de personenbelasting. Meneer Timmermans, pleit u ervoor dat die vereenvoudigd wordt en ook dat de aanslagvoeten lager naar beneden moeten bijgesteld
worden? Laat me eerst dit zeggen. De blauwdruk die op de tafel lag en die door de minister van Financiën naar voren werd gebracht, de principes die daarin zitten, dat vind ik een goede uitgangspunt. Alleen was het zo dat wat dan uiteindelijk op tafel kwam, dat niet echt veel optrok, dat iets anders was. Dus laat ons teruggaan naar de principes. En daar denk ik dat je inderdaad naar een vereenvoudigd systeem moet gaan. Dat je beter kan werken op de belastingsschijven en op de belastingsbreedte van de schijven. Dat is duidelijk voor iedereen. En dan ga je ook moeten de effecten daarvan op de overheid meetellen. En ik heb voorstellen gezien van maatregelen die zeggen, kijk, we gaan de aangifte van de BTW drastisch digitaliseren en vereenvoudigen. Dat gaat veel meer opbrengen en dat gaat voor ons als overheid veel minder werk betekenen. Ja, dan moet je, als je A zegt, moet je ook B durven zeggen. Dat betekent ook dat je dan je werking van je overheid kan efficiënter maken, verbeteren. Dat moet je ook meenemen in een hervorming. Ja, wij zijn voorstander van eenvoudige, maar een vereenvoudigde fiscaliteit, een stabiele fiscaliteit. De progressiviteit in ons land, in de personenbelasting, is de hoogste van de wereld. Je hebt een gemiddeld loon van ergens iets om en bij de 3000 euro in de maand en je zit in de hoogste belastingsschijf. Geen enkel land in de rest van Europa doet ons na. En nog eens, als wij spreken over België 2030, dan vergelijken we ons met de rest van Europa. Uh-huh. En dat kan je dus op werk. Ook daar ga je dus in de eerste 2 jaar van de volgende legislatuur niet kunnen veel doen, of zelfs niets doen, maar je moet dat perspectief bieden. Je gaat in de eerste helft van de volgende legislatuur de concurrentiekracht van je ondernemingen moeten herstellen. De basis van je welvaartscreatie moeten leggen. En dan kan je in de tweede helft van de legislatuur een aantal correcties doorvoeren die absoluut nodig zijn. Dan kan je bijvoorbeeld een fiscale hervorming zeker en vast dan realiseren.
Ja, nu iedereen is het erover eens, hè, dat werken meer moet lonen. Door de hoge lasten op arbeid is België eigenlijk de koploper, hè, in het gebruik van de salariswagens. Is dat een systeem, het ligt heel gevoelig, is dat een systeem dat mee in de weegschaal moet gelegd worden, want het is een heel kostelijk systeem, in een grote fiscale hervorming, meneer De Wever?
Alles moet bespreekbaar zijn, maar op dit moment komt het er eigenlijk op neer dat men gewoon platte belastingen wil verhogen. En daar zijn wij geen vragende partij voor. We hebben eerst gezegd, we betalen hoogstlasten op arbeid, maar je krijgt een aantal vluchtwegen, bijvoorbeeld de salariswagen. Die wordt dan massaal in België gebruikt. Was dat verstandig? Daar kan je heel erg over discussiëren, vanuit verschillende oogpunten. Nu dan zeggen, we hebben overdreven, dus we gaan die belasten al was hij loon. Ja, dan heb je de mensen echt wel bedrogen. En dan tref je nog maar eens de middenklasse, voor wie die wagen wel belangrijk is in hun salarispakket. Dus in een globale hervorming, waarbij de fiscale druk daalt, kan je naar alles kijken. De salariswagen als een soort trofee voor GroenLinkse partijen om per se te treffen, ja, daar doe ik niet aan mee. En laat dat heel duidelijk zijn. Het enige dat gebeurd is met de belastingen de afgelopen jaren is verhoogd. Het is 5 miljard bijgekomen. Als je het optelt, allemaal kleintjes, de laatste, de BTW-verhoging op sloop en vernieuwbouw, dat is door een waanzinnige beslist. Hè? Dat is een sector die nu al naar stilstand gaat en daar nog eens een enorme belastingsverhoging opleggen, dat is een waanzinnige die zoiets beslist. Want dat gaat een typisch voorbeeld zijn van een belastingverhoging die niet opbrengt. Hè? Want de sector gaat gewoon stilvallen, de consumptie gaat stilvallen. En dus ja, wij zijn vragende partij naar hervorming van de belastingen, ook de personenbelasting, vennootschapsbelasting, maar dat is maar een kleintje. Personenbelasting zijn we wereldkampioen. Personenbelasting plus sociale bijdrage zijn we de tweede. Frankrijk is niet nog boven ons, voorlopig nog, maar we zijn op weg naar de eerste plaats. Dus daar moet wel iets gebeuren. Maar nogmaals, de volgende regering zal dat doen met de structureel meest ongezonde begroting van de hele OESO. Dus zeggen dat het eerste jaar er onmiddellijk marge zal zijn om belastingsdelta's te creëren, ja, dat is de mensen beliegende. Ik doe er niet aan mee, dat zal niet zo zijn. Als je zegt onze horizon is 2030, dat is een ander verhaal. Dan denk ik dat we toch al moeten komen tot een situatie waarbij we zuurstof kunnen geven, echt netto zuurstof creëren. Tot zolang zal het toch vooral punctueel een aantal dingen proberen bij te sturen. En vooral focussen op de mensen die nu beneden het mediaanloon gaan werken. Daar moeten we echt op focussen. Uh-huh. Dat is wat Vlaanderen met die jobbonus probeert te doen. Ja. Een paar honderd euro bijgeven, maar dat is dan wel een groep voor wie een paar honderd euro echt belangrijk is.
Ja. Dat zeker, is ook de groep die
zeker als ze kiezen om te werken en niet thuis te blijven. Wat in dit land nog altijd een keuze is, hè? Niet werken.
Nu, u spreekt over een groep laagbetaalde arbeid die geen beroep kunnen doen op die salariswagens. Het is ook een beetje het Matthäus-effect. Meneer Timmermans, die salariswagens op termijn, op langere termijn, is dit nog houdbaar? Maar we spraken daarnet over de indexering, de automatische indexering. Daar zijn we uniek in. Wat de salariswagens betreft zijn we ook uniek in België.
Maar wij hebben het zelf gecreëerd. Uh-huh. Als uw vuistregel is, ik betaal u 100 loonsverhogingen en u houdt er 50 van over en het kost u 150 aan de werkgever, dan is de werkgever ongelukkig, want die zegt, het kost mij zoveel om een opslag van 100 euro te geven, en bent u ongelukkig, want hou ik er dat maar van over. Ja? Dan zijn we het allemaal over eens. Vandaar heeft men vluchtwegen uit vluchten gezocht om iets anders te doen. Dus als u de salariswagens wil afschaffen, dan gaat u ongemiddeld genomen 500 tot 600, 700 euro per maand moeten op een andere manier aan die mensen teruggeven. Dat is een gigantische operatie, dat is één. Twee, als ik zie waar zit de meeste vergroening van ons mobiliteitspark, Dat zit in de salariswagens. Dus dat is niet de wagen die u en ik privé kopen, want die houden we meestal 7, 8, 9 of 10 jaar. Terwijl we in een salariswerk zitten met een termijn van 3 tot 4 jaar. En de opvolging van de vergroening en de elektrificatie van de wagen. Waar gebeurt de elektrificatie van de wagen het snelst? Waarschijnlijk hier. Mm. Omwille van dat. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Ik ben eerder voorstander om dat allemaal te integreren in een mobiliteitsbudget. De ene zal een salariswagen, de andere zal met de trein, de andere zal met de fiets of wat dan ook gaan. Dat is een veel interessantere benadering dan een groep van mensen te viseren om iets af te nemen en daardoor uw milieu en andere doelstellingen te vergeten. Want dat is toch wel vaak contradictorisch in dat debat over de salariswagens. Uh-huh. Dus het is veel ruimer het debat dan voor of tegen salariswagens. Dan hebben we echt een debat nodig over mobiliteit in zijn geheel en alle aspecten die daarmee mee verbonden zijn.
Daar kunnen we een andere aflevering mee vullen, meneer Stengel.
Het zal zeker gebeuren met een andere partijvoorzitter.
Dat denk ik ook, ja.
Bedankt om te luisteren naar Let's Talk Elections. Genoten van deze aflevering? Geef ons zeker een review in je favoriete podcast-app. Debatteer mee via onze sociale mediakanalen en bezoek onze verkiezingswebsite horizon2030.be voor meer duiding. Ontdek de 10 speerpunten voor een beter België van het VBO op horizon2030.be.